We gaan met elkaar een paar teksten lezen waaruit blijkt dat het heel belangrijk is. En ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, want we zullen inderdaad heel wat teksten zo her en der vanuit de Bijbel lezen. Ik heb het seminar geschreven op basis van de NBG-vertaling 51. Ik hoop dat het niet voor u een probleem zal zijn om dat mee te volgen. En ik lees dan ook uit de NBG-vertaling. En eerst wil ik met u een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 4. En u kunt via de PowerPoint kunt u meekijken. En dan, ik hoop dat u het achterin ook een beetje kan lezen allemaal. De Bijbel roept ons op om naar die tekenen van de tijd, de tekenen om ons heen te kijken. Matteüs 16, vers 1, daar staat: en de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. En hij antwoordde hun en zeide: bij het vallen van de avond zegt gij, goed weer, want de lucht ziet rood. En 's morgens vandaag ruw weer, want de lucht ziet somberrood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden. Maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Dus hier zegt de Heer Jezus: jullie kijken naar de lucht en jullie weten wat voor weer eraan komt. Maar waarom kunnen jullie dan ook niet naar de tekenen van de tijd kijken? Wat er om ons heen gebeurt om te weten van wat er op ons afkomt. Dus hier zegt de Heer Jezus heel duidelijk dat we naar de tekenen van de tijd moeten kijken. Zo'nzelfde tekst heb je ook in Lucas hoofdstuk 12. In Lucas hoofdstuk 12. Daar heb je ook zo'n tekst waarin we opgeroepen worden om naar de tekenen van de tijd te kijken. In Lucas 12, vers 54. In Lucas 12, vers 54, daar lezen we het volgende. En hij zeide ook tot de schare: wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk, er komt regen. En het gebeurt. En wanneer de zuidenwind ziet waaien, zegt gij, er zal hitte komen. En het gebeurt. En dan wordt hier Jezus een beetje nijdig op die schriftgeleerden. Want dan zegt hij: huichelaars, het aanzien van de aarde en de hemel weet gij te onderkennen. En dan komt die vraag: waarom onderkent gij deze tijd niet? Heel veel mensen die hebben totaal geen idee in wat voor tijd we leven. Er zijn heel veel christenen die zich daar absoluut niet mee bezighouden. Je moet heel vaak denken aan de opstanding van Jezus. De vijanden van Jezus hielden er rekening mee dat hij binnen 3 dagen op zou staan. Maar zijn apostelen, die waren dat helemaal vergeten. Wonderlijk, hè? Weet je, ik denk dat mensen die niet geloven soms nog meer bezig zijn met de eindtijd dan mensen die gelovig zijn. Nou, daarom dit seminar, om ons wakker te maken in welke tijd we leven. Want als je dat niet weet, dan gebeurt dat wat er in Lucas 19 staat. In Lucas 19, vers 41, daar zien we de Heer Jezus richting Jeruzalem gaan. En dan staat er in vers 41... En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide: och, of gij ook op deze dag begrijpt wat tot uw vrede dient. Maar het is verborgen voor uw ogen. Er zullen dagen over u komen waarin de vijanden een bolwerk tegen u op zullen werpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden en ze zullen in u geen steen op de andere laten. En dan komt het. Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt. De tijd niet opgemerkt dat God naar u omzag. Ze hadden het kunnen weten als ze maar keken naar de tekenen van de tijd. Maar het is aan hen voorbij gegaan en ze hebben de tijd niet opgemerkt. Nou, wij gaan vanavond kijken naar een aantal dingen. Wij gaan vanavond kijken naar de tekenen van de tijd. Eerst gaan we kijken naar de schepping om ons heen. Wat gebeurt er met het klimaat, met het milieu en wat zegt de Bijbel erover? We gaan met elkaar kijken naar de wereldmachten, naar de politieke situatie in deze wereld en wat de Bijbel daarover zegt. We gaan met elkaar kijken naar Israël. Wat gebeurt er in Israël en is Israël tekenend voor de tijd waarin we leven? We kijken ook naar de maatschappij waarin we vandaag terechtgekomen zijn. Wat gebeurt er zo in de samenleving waarin we leven? We gaan ook kijken naar de kerk. Hoe ontwikkelt de kerk zich in deze eindtijd? En we gaan ook kijken naar een toename van het occultisme in de samenleving van vandaag. En naar de wetenschap. Welke rol speelt de wetenschap in de eindtijd? Maar eerst gaan we met elkaar eens kijken naar de schepping, het milieu, het klimaat. En laten we maar eens even kijken wat Paulus daarover schrijft in Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8, daar staat in vers 19, Romeinen hoofdstuk 8 vers 19... Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Nou, hier hebben we dat Paulus iets schrijft over de schepping om ons heen. Over het milieu, over het klimaat. En ik vind het zo mooi dat hier in vers 21 staat dat deze schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat is trouwens de oorzaak, vergeet het niet, dit is de oorzaak van het hele klimaatprobleem. Daar ligt de oorzaak, dat deze schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen door de zonde. De zonde heeft deze wereld kapot gemaakt. En dan staat er in vers 21, in hopen echter. En ik zeg altijd, broeders en zusters, vrienden, de hoop voor deze schepping zijn niet de klimaatafspraken die nou weer in Glasgow gemaakt zijn, zijn niet de zonneweides, zijn niet de windturbines, is niet Greenpeace, maar de hoop voor onze schepping is het moment dat de schepper van hemel en aarde weer terugkomt naar zijn eigen schepping. En dan zal hij van deze schepping de Hof van Eden maken, zoals het was. En dat is de enige hoop voor deze schepping. Wij als mensen proberen de problemen zelf op te lossen. En het is natuurlijk belangrijk en goed om als christen verantwoordelijk om te gaan met de schepping. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, de christenen zouden voorop moeten lopen in het verantwoordelijk omgaan met de schepping. Zeker. Maar wij kunnen deze schepping niet redden. De enige redding voor deze schepping. En dat hebben wij zelf ook ervaren. Zoals wij bevrijd zijn, en zoals wij door Christus een nieuwe schepping geworden zijn, zo zal straks ook deze wereld, deze schepping, bevrijd worden. En ook een nieuwe wereld worden. Wij zijn wat dat betreft al als eerstelingen. Maar straks zal deze wereld ook bevrijd worden. En met rijkhalzend verlangen kijkt de wereld daarnaar uit. Nou, weet u, dan gaat hier Jezus, die gaat naar de Olijfberg. Kijkt u maar in Matteüs 24. En dan houdt hier Jezus zijn reden over de laatste dingen, zijn eindtijdsreden. En dan is het zo mooi. Wie van u is wel eens op de Olijfberg geweest in Jeruzalem en dat je dan zo mooi uit kan kijken over Jeruzalem? Wie van u is daar wel eens geweest? Nou, dat zijn er toch wel heel wat, hè? Mooi. Nou, als je zo op de Olijfberg staat, dan kijk je, heb je een prachtig mooi panorama over de hele stad Jeruzalem. En in dit zicht, dat Jezus op de Olijfberg staat en Jeruzalem ziet, houdt hij zijn reden over de laatste dingen. Daar gaan we het ook straks over hebben. Als je echt wilt weten hoe laat het is op de klok van God, dan kun je niet om Israël heen. Dan kun je niet om Jeruzalem heen. Want daar gebeurt het. Daar is het gebeurd en daar gaat het gebeuren. Nou, met het zicht op Jeruzalem houdt er Jezus deze eindtijdsrede in Matteüs 24. En dan somt hij een heleboel tekenen op, waaronder verleiding en antisemitisme en de verkilling van de liefde en allerlei tekenen somt hij op. Maar dan somt hij ook op wat je ziet in het zesde vers. Daar staat, ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En dan in vers 7, volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Nou, dat zijn de drie dingen waar ik met u even over na wil denken. Je hebt de hongersnoden, je hebt de aardbevingen en je hebt het klimaat waar we mee te maken hebben. Nou, hongersnoden, die waren er toch ook al in de tijd van Jozef? Dat is toch niet speciaal een eindtijdsverschijnsel? Dat heeft toch helemaal geen impact op de tijd waarin wij leven? Nou, ik denk het wel. Want weet u wat de Heer Jezus zegt? De Heer Jezus zegt hierover, die hongersnoden en die oorlogen, dan staat er in vers 8, lees u maar mee, doch dat alles is het begin van de weeën. En we hebben het net gehad over Paulus, die zegt dat deze aarde zucht en is in barensnood. Het leidt tot de geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar die geboorte wordt ingeleid. Dat weet elke moeder onder ons. Wel toepasselijk op Moederdag. Elke moeder weet dat een geboorte ingeleid wordt door weeën. En hoe frequenter deze weeën elkaar opvolgen, en hoe heftiger deze weeën worden, des te dichterbij is de geboorte. Nou, ik hoef er daar niet zo hevel over te vertellen, maar er dreigt een behoorlijke catastrofe te komen, omdat er geen graan meer is. Veel minder graan in Oekraïne. De graanoogst in India is mislukt. Vrijwel mislukt. De mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de voedselvoorraad van deze wereld maken zich grote zorgen. Hoe kunnen we een toenemende bevolking hier op deze wereld nog voeden? Waar komt al dat voedsel vandaan? Heeft u wel eens van de Overshoot Day gehoord? De Overshoot Day? Nou, de Overshoot Day is het moment dat wij van deze aarde dat onttrokken hebben aan grondstoffen, aan voeding, aan water, wat de aarde per jaar ook ons biedt, ons oplevert. En het is natuurlijk het mooiste als dat in balans is, dat we niet meer gebruiken van deze aarde dan wat de aarde ons oplevert. En het is lange tijd in balans geweest. Maar sinds 50 jaar is dat uit balans gekomen. En eerst was het dat wij in november de Overshoot Day al bereikt hadden. Dat we meer verbruikt hadden van deze aarde aan grondstoffen, aan water, aan voedingsstoffen, dan wat de aarde ons opgeleverd heeft. De Overshoot Day, nu deze zomer, is al berekend op eind juni. Hebben we nog maar een maand te gaan, ruim een maand te gaan, dan hebben we al meer gebruikt van deze aarde dan wat de aarde ons oplevert. Nou, dan weet u wel wat er met deze aarde gebeurt. dan wordt deze aarde qua grondstoffen, qua waterproductie, qua voeding helemaal uitgemergeld. En wat kunnen we daaraan doen? Ja, we kunnen proberen om nog meer kinderen te aborteren. We kunnen nog proberen om nog meer ouderen te euthaniseren. We kunnen proberen om de bevolking nog wat kleiner te maken. Maar dat zal niet lukken. Mensen proberen het wel, maar het zal niet lukken. En wij zien dat het aantal hongersnoden, maar ook het aantal aardbevingen wat erna komt, in frequentie en heftigheid aan het toenemen zijn. Dat is zelfs bij de KNMI, kunt u een staatje opvragen, wereldwijd, en dan zal dat bewijs geleverd worden. En inderdaad, het derde, de klimaatafspraken. Ja, ik denk dat wij dat nooit zullen op kunnen lossen. Wat ik ook net zei, weet u, het is prachtig om elektrisch te gaan rijden. Heel mooi. Maar u moet weten waar al die lithium vandaan moet komen. En waar al die oude batterijen dan weer naartoe moeten als ze hun werk gedaan hebben. En al die zonneweiden. En al die windturbines. Het wordt er niet mooier op, vind ik hoor. Maar wat zal er nou straks gaan gebeuren? Wat er in de Bijbel staat, dat de zon verduisterd zal worden. Nou, dan heb je helemaal niks meer aan die zonneweides hoor. En dat de wind zal ingehouden worden, staat er in de Openbaring. Dan heb je helemaal niks meer aan die windturbines. Dan hebben we helemaal niks meer. Oh, wat zijn we als mensen aan het proberen om zelf onze oplossingen te vinden voor dit milieu. Maar wij redden het niet. Totdat je op een gegeven moment de mensheid hun knieën zal buigen voor de majesteit van de Schepper. En zich zal moeten verootmoedigen. Wat hebben we er een enorme puinhoop van gemaakt. De schepping laat ons zeker zien dat we in de eindtijd terechtgekomen zijn. Het kan niet veel langer meer. Het tweede het teken waar we met elkaar over na gaan denken, dat is de wereldpolitiek. Wat gebeurt er in de politiek in deze wereld? Weet u, het is zo mooi om te zien dat in de Bijbel gaat niet alleen over wat er vroeger gebeurde, maar de Bijbel gaat ook over dat wat er vandaag gebeurt en wat er morgen gaat gebeuren. De Bijbel is niet een soort museumboek voor oude mensen of zo, maar de Bijbel is zo hoogst actueel. En in de Bijbel wordt gesproken over de tijden der heidenen. Dat betekent dat deze aarde geregeerd wordt door ongelovigen, door mensen die de Heer Jezus niet kennen, door mensen buiten Israël om. En in deze wereld heeft God één klein, piepklein volkje. En dat is Israël. En één hele kleine stad vergeleken met New York, Amsterdam of welke grote hoofdstad dan ook maar. En dat is Jeruzalem. En heeft God gezegd, er zal een moment komen dat deze wereld geregeerd wordt niet vanuit Washington of Parijs of Londen of Peking, maar dat deze wereld geregeerd zal worden vanuit dat hele kleine, piepkleine plaatsje, Jeruzalem. En zolang dat nog niet het geval is, beleven we de tijden der heidenen. En die tijden der heidenen worden in de Bijbel beschreven door een aantal grote wereldrijken die er geweest zijn. En die wereldrijken die ook voor Israël heel veel betekend hebben. Het gaat hier om 7 grote wereldrijken. En het eerste grote wereldrijk was het Egyptische wereldrijk. En het is heel bijzonder te zien dat elk wereldrijk een invloed of iets betekend heeft voor Israël. Als je nou kijkt naar het wereldrijk Egypte en je plaatst daar Israël in. Wat heeft Egypte betekend voor Israël? Nou, weet u, als Jozef en Jacob met zijn zonen gewoon daar in dat vreemde land Kanaan gebleven was, dan was dat gezin gewoon opgenomen in de hele samenleving daar. Dan was er helemaal geen volk Israël geboren. Dan waren ze gewoon, hadden zich vermengd met die mensen die daar woonden. Maar wat heeft God gedaan? God heeft Jozef naar Egypte gebracht. En Jozef zegt later, dat heeft God zo ook bedoeld. Zodat Jacob met zijn zoon en zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen naar Jozef kon gaan. En daar kreeg Jacob met zijn familie een eigen land, het land Gozen. Ik zeg wel eens, toen werd Israël in een heel bekend woord voor nu, quarantaine, geplaatst. Waardoor Israël zich niet kon vermengen met allerlei andere volkeren. Maar daar in Egypte, in quarantaine, afgezet, daar in het land Gozen, is Israël als volk, als natie geboren. En heeft zich niet kunnen vermengen met andere volkeren. Dus Egypte vormde als het ware de geboortegrond voor het volk Israël. Daarin heeft God toch ook die heidenen gebruikt voor hem. Nou, na dat Egyptische wereldrijk kreeg je het Assyrische wereldrijk, Assur. Waardoor, en u weet misschien wel dat het volk van Israël verdeeld werd in het noordelijke rijk 10 stammen en het zuidelijke rijk 2 stammen, waardoor het noordrijk in gevangenschap weggebracht werd en onder het oordeel van God terechtkwam. Dat is het Assyrische wereldrijk geweest. En waar die Joden gebleven zijn, zijn er heel wat gedeporteerd toen in die tijd, zo'n 700 voor Christus. Het is heel wonderlijk dat vandaag heel veel Joden weer terugkeren uit India. En nog verder uit Azië, zouden dat misschien die Joden zijn die toen gedeporteerd werden en nu weer terugkeren? Zou zomaar kunnen. Maar Assyrië heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Toen kreeg je daarna het Rijk van Babel, het Babylonische wereldrijk. Ja, en dan krijgen we natuurlijk gelijk al te maken met Daniel, hè? Die daar ook bij was. En koning Nebukadnezar, die 2 stammen meenam naar Babel. En waarin God zich zo getoond heeft aan deze heidense koning. God heeft laten zien wie die was, hoor. Aan de koning van Babel en ook aan de medende Perzen die daarna kwamen. De medende Perzen waaronder het Joodse volk weer terug kon keren naar hun eigen land. En toen kreeg je het Grieks-Hellenistische Rijk. En weet je, al die rijken, die worden allemaal opgesomd in de Bijbel. Als de tijden der heiden, het Grieks-Hellenistische Rijk, waaronder het Joodse volk zo verschrikkelijk vervolgd werd. Op een gegeven moment was er een koning Epiphanes, Antiochus Epiphanes, die het zo bond maakte dat hij de besnijdenis verbood, hij verbood de Tora te lezen en hij liet op het tempelplein notabene, op het reukofferaltaar, het heilige altaar, een varken offeren. Waardoor de tempel ontheiligd werd. Zo haat had hij tegenover het Joodse volk. En toen kwam het Romeinse wereldrijk. Het Romeinse wereldrijk. En het is wel heel interessant dat Daniel heeft deze rijken gezien. Ik weet niet of je het een klein beetje kunt zien, maar in de vorm van dat beeld wat koning Nebukadnezar gedroomd heeft. Met dat gouden hoofd, dat rijk van Babel. En dan die zilveren borsten en armen, de Meden en de Perzen. En dan die buik en die lenden, het Griekse wereldrijk. En dan komen die twee benen. Het West- en het Oost-Romeinse wereldrijk. En dat heeft Daniel allemaal al van tevoren gezien voordat het ging gebeuren. Tijdens dat Romeinse wereldrijk is er iets heel belangrijks gebeurd. Toen is Jezus geboren. in het Romeinse wereldrijk. En ik geloof dat de eerste komst van Jezus plaatsgevonden heeft tijdens dat Romeinse wereldrijk. En hoe heette die keizer die toen aan het bewind was? Augustus. Dat was niet zijn eigen naam hoor. Octavianus, dat was zijn werkelijke naam. Hij kreeg die naam van de Romeinse Senaat, omdat hij in zijn tijd, en dan moet u goed luisteren, in zijn tijd heeft hij ervoor gezorgd dat dat hele verdeelde Romeinse Rijk, wat Julius Caesar overwonnen had, wat uit allerlei verschillende landjes bestond, weet je wat hij deed? Hij zorgde ervoor dat in het hele Romeinse Rijk met één munt betaald kon worden. Hij zorgde ervoor dat al de binnengrenzen binnen het Rijk weggenomen werden. Dat er een open grensverkeer kwam in dat grote Romeinse wereldrijk. Hij zorgde ervoor dat in zijn hele Rijk het Grieks als voertaal gesproken werd. En dat iedereen met elkaar kon communiceren, kon praten. En ten vierde, hij was de eerste keizer die databanken bijhield. Want toen Jezus geboren werd, waarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem? Om geregistreerd te worden. Dat waren de vier pijlers die Octavianus deed om van het Rijk een eenheid te maken, dat Romeinse Rijk. En toen heeft de Romeinse Senaat hem de naam Augustus gegeven. Augustus de Verhevene. En je kunt nog steeds op de bogen van de overwinningspoorten van het Romeinse Rijk vinden Augustus. En dan staat er Soteros Anthropos. Soteros, dat is van de mensen of de redder. Soteriologie heb ik vroeger gestudeerd met theologie. Dat ging over de redding van de mensen. Soteros, Anthropos betekent van de mensen. Hij werd geëerd als de redder van de mensen. En hij is de langst regerende vorst geweest hier op deze aarde. Van het Romeinse Rijk. En hij werd geëerd en hij werd aanbeden. En hij was de redder van deze mensheid. En in die tijd werd Jezus geboren. In een uithoekje. Wat een verschil, hè? Die tijden der heidenen en dan Jezus. En toen heeft de Bijbel ons duidelijk gemaakt dat het Romeinse Rijk, dat het voorbij zal gaan. Maar dat Romeinse Rijk gaat wel voorbij, maar nooit helemaal. De justitie die we kennen is voor het grootste gedeelte gebaseerd nog steeds op het Romeinse recht. We hebben nog steeds het Romeinse schrift waar we mee schrijven. Het Romeinse Rijk is altijd, ja, altijd nog latent aanwezig geweest. Het is nooit weg geweest. En nu staat er in de Bijbel dat er nog een keer een tijd zal komen dat het Romeinse Rijk, en dan staat er letterlijk in Openbaring 17, dat Rijk van de Antichrist is een Rijk dat geweest is, dat er niet is en weer zal komen. En ik geloof zeker wat ik net zei, dat Octavianus dat grote versplinterde Rijk tot een eenheid gemaakt heeft. Nou, heeft u er wel eens over nagedacht dat een aantal weken geleden de Europese regeringsleiders tegen elkaar zeiden: we hebben nog nooit zo'n eenheid gehad in Europa als nu. Want ze hebben één vijand. En die hele oorlog in Oekraïne, die heeft juist Europa weer tot een eenheid gebracht. Want ze weten, als wij tegenover Rusland staan, dan hebben we elkaar nodig. We kunnen niet meer zonder elkaar. En de Europese Unie, zoals we die kennen, de Europese Unie, vergeet dat niet, heeft haar geboortegrond in Rome. Daar is het begonnen. En weet u hoe dat begonnen is? De Europese Unie werd eerst genoemd en dat was als gevolg van de Tweede Wereldoorlog met Duitsland. Met alle staalproducenten, met alle defensiemateriaal, met tanks en vliegtuigen en onderzeeërs. Dat ze zeiden, ja, maar dat ijzer, dat staal, dat moeten we gaan controleren waar het allemaal naartoe gaat. En toen hebben ze de Europese Unie genoemd het IJzerverdrag. Zou dat zomaar toevallig zijn dat die benen van het beeld van ijzer zijn? Het Romeinse Wereldrijk? En dat dat Romeinse Wereldrijk uiteindelijk uitmondt in die twee voeten met die 10 tenen? In het boek Openbaring staat over de antichrist dat hij naar boven komt, zichtbaar wordt met 10 horens op zijn kop. 10 koninkrijken, 10 heerschappijen. Nee, ik zeg niet 10 onafhankelijke landjes, zoals Nederland en België, nee. Dat waren vroeger onderdelen van een veel groter koninkrijk. De Franken en de Angelsaksen en de Germanen en... Dat laatste rijk van de antichrist een samengesteld rijk is. En toch staat er die twee voeten, die zijn van ijzer en van leem. En waarom ijzer en leem? Ja, ze proberen een eenheid te vormen, waar ik het ook net van zei, maar dat is wel heel moeilijk. Ze hebben er steeds problemen mee om die eenheid te zoeken in de Europese Unie. En dat zal nooit helemaal één worden. En ik denk dat wij vandaag in die tijd leven. Weet u, de eerste wereldheerser die hier op aarde geheerst heeft, die wordt genoemd in Genesis 9. Vlak voor de torenbouw van Babel. Weet u hoe die heette? Nimrod. De eerste heerser. En weet u wat zijn eerste stad was die hij bouwde? Babel. En weet u wat hij deed er in Babel? Een hele grote toren bouwen. Met de top tot in de hemel. Het waren hemelbestormers. Het was niet zomaar een toren, maar het was een ziggurat, een tempelgebouw. Er zijn wel meer van die restanten gevonden daar in Babel. Een ziggurat met 7 tempelgebouwen bovenop elkaar. En weet je wat er bovenop die tempel stond? Daar had hij een beeld neergezet van zijn vrouw, Semiramis. En Semiramis, die werd daar aanbeden als de hemelkoningin. En dan gaan we even het cirkeltje rondmaken. En hoe zag die Semiramis eruit? Hoe zag die hemelkoning eruit? Ze had een krans van 12 sterren om haar hoofd. De hemelkoningin. In Ezechiël wordt er ook over gesproken, over de aanbidding van de hemelkoningin, door zelfs het Joodse volk. Ze had ook nog een kind in de armen. Tammuz, die op een hele wonderlijke manier geboren werd. Moeder en kind met een hoofd gekroond met 12 sterren. Is het zo toevallig dat de kerk van Rome, de hele Maria-cultus, dat Maria de hemelkoningin is, gekroond met 12 sterren. Dat Rome en het christendom zo samengevoegd worden. Weet u dat u op elke euro die u uitgeeft, elk briefje van de euro's, daar staan die 12 sterren op. Elke auto waar u mee rijdt, op elk nummerbord, staan die 12 sterren. En de vlag van de Europese Unie, ook hier bij de grens van Euregio, vindt u de Europese vlag met 12 sterren. Maar er staat nog wat anders op. Op elk eurobiljet kunt u het watermerk bekijken en daar kunt u een vrouw zien. Een vrouw afgebeeld. En weet u wie die vrouw is? Die vrouw die komt uit de Griekse mythologie. Die vrouw was de dochter van de koning van Sidon en Tyrus. En die vrouw die heette Europa. Ja, daar komt de naam Europa vandaan. Europa was de dochter van de koning van Sidon. En die werd door de oppergod Zeus ontvoerd. En naar Griekenland gebracht. Europa. Met die 12 sterren. Weet u wat er straks gaat gebeuren? Dan zal Europa, dan zal het hersteld Romeinse wereldrijk zich verbinden met de kerk van Rome. Met de grote wereldkerk. Het is nu al zichtbaar op elke euro. Maar dan zal het zichtbaar worden. En dan is de kerk niet meer de reine bruid. Maar dan wordt de kerk genoemd de hoer van Babylon. Trouwens, nog iets heel wonderlijks. In het boek Openbaring 2 en 3 vind je 7 brieven over de gemeenten. En de 4e brief was aan de gemeente van Thyatira. En die brief gaat over de kerk onder het pausdom. En wie wordt daarin beschreven? De vrouw Izebel. En van wie was de vrouw Izebel een dochter die met Ahab trouwde? Van de koning van Tyrus en Sidon. Het is soms bijna te veel om die combinaties te leggen. Maar zo hoogst interessant is het woord van God. En de tijd waar wij vandaag in leven. Onderaan, bij die voeten, vlak voor die voeten, bij die enkels, dan zegt Daniël zo mooi in Daniël 2, in de dagen van die koningen zal de God des hemels zijn koninkrijk oprichten. En dan zal hij koning worden over deze wereld. Hij heeft het allemaal in zijn hand. Ook de hele wereldpolitiek. Ja, ik had u gewaarschuwd, we gaan een heleboel dingen horen vanavond hoor. We hebben gekeken naar de schepping, naar het milieu, naar het klimaat. We hebben gekeken naar de wereldpolitiek. We gaan ook kijken naar Israël. Wat gebeurt er in Israël? Nou, ik heb het u al verteld. De Heer Jezus die had Jeruzalem voor zich toen hij over de eindtijd sprak. En ik geloof dat we heel veel kunnen zien in Israël, wat er vandaag gebeurt. Daar heb ik een heel seminar over geschreven. Dat seminar heet Let op de vijgenbomen. Dat gaat helemaal alleen over Israël. Dus we kunnen er vanavond niet heel veel over zeggen. Ik wil u alleen de hoofdlijn meegeven. God heeft Abraham een belofte gedaan. Daar begint het mee. Toen heeft God Abraham afgezonderd van alle andere volkeren. En hij heeft Israël uitgekozen, niet daarmee om alle volkeren te verwerpen, andere volkeren, maar om andere volken te kunnen redden. Want door Israël, het heilsvolk, hebben we de Bijbel gekregen, hebben we de Messias gekregen, hebben we in Jeruzalem is de dood overwonnen, is vergeving ons geschonken. God heeft dat Israël gebruikt om ons te kunnen redden. Daarom. Toen heeft God aan Abraham 3 dingen beloofd. Hij zei in de eerste plaats, Abraham, ik geef je een land. En dat land is van mij, dat land heb ik uitgezocht, dat is het mooiste land wat er is, maar ik geef het aan jou. Ik weet, Twente is ook heel mooi, maar Israël is nog mooier. Het is het mooiste land, het is een sieraad onder alle landen, staat er in Ezechiël. Het is het mooiste land wat er is. Er staat, op de berg ontspringt water, in de rotsen zit ijzer, er zit koper, er zit van alles en nog wat. Dus een beter land had God niet. En dat heeft God aan Abraham beloofd. Voor altijd. Zonder enige voorwaarde. Nou, dat is duidelijk. Tweede, heeft God aan Abraham een volk beloofd. Nou, dat heeft heel lang op zich laten wachten. Hè? En wonder boven wonder, uiteindelijk werd Sara oma. Hoe oud was Sarah toen? Over de 90. Dat kun je het niet voorstellen, hè? Een omaatje van 90 jaar met een dikke buik. En dan nog even baren. En dan nog even zogen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Oma Sarah. Weet je, voordat Isaac geboren werd, staat er dat Abraham was verstorven en Sarah was moederschoot, was gestorven. Dat betekent dat Isaac geboren is uit een dode moederschoot. Vanuit een gestorven vader. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Israël is een wonder van God. Had er biologisch helemaal niet er kunnen zijn. Israël is nog steeds Gods grote wonder. En ze hebben geprobeerd Israël te vernietigen, Israël in de zee te drijven. Keer op keer Haman in het boekje Esther heeft geprobeerd om alle Joden te vermoorden. Hitler heeft geprobeerd om alle Joden te vermoorden. En ze proberen het opnieuw. Iran heeft gezegd, over een paar jaar bestaat het hele volk van Israël er niet meer. Er zijn in Syrië, in Libanon, zijn er niet duizend, maar over de 100.000 raketten gericht op Israël. Die zo afgeschoten kunnen worden. Hoort u het goed? Hezbollah? Iran? En toch is Israël er nog steeds. Omdat het Gods volk is. Abraham, die kreeg de belofte. Een land, een volk en een zegen. Nou, weet u, het land zijn ze kwijtgeraakt. In 70 na Christus zijn de Joden gedeporteerd en gevlucht naar alle landen van de wereld. Ze zijn het land kwijtgeraakt. Het volk werd verstrooid. En de zegen, nou, we hebben er vanmorgen iets over gehoord uit het boek Maleachi. Het omgebogen tot een vervloeking. Nou, dat was het dan. Ja, dat was het dan. En er zijn heel veel kerken die dat geloven. Er zijn heel veel kerken die zeggen, nou ja, het is voorbij met Israël. God heeft nou een nieuw volk en wij zijn nu de kerk en wij zijn nu het Israël van vandaag. Zou dat zo zijn? God had die belofte aan Abraham toch onvoorwaardelijk gedaan? Toch eeuwig? Nou weet u, het is in onze tijd zo mooi om te zien dat Israël zijn land weer teruggekregen heeft. Dat hebben wij mee mogen maken. Ik zie me nog zitten achter de televisie in de Zesdaagse Oorlog in 1967, dat de Joden tegen een overmacht van Syrië, Jordanië en Egypte het land niet alleen behield, maar uitbreidde. Mensen, dit is een wonder geweest. Ik heb thuis nog bij mijn paparazzi over dit seminar een panorama liggen. Nee, ik ben geen abonnee op panorama. Nee. Maar een panorama helemaal vol met de geschiedenis van Israël. Hoe Israël daar overwonnen heeft als een groot wonder van God. Dat is toch wonderlijk. En hoe Israël de Joden vanuit alle hoeken, ook nu vanuit Oekraïne, weer terugkeren naar hun eigen land. Het volk is er weer. En het mooie is, het lijkt net of er een soort symbiose is tussen het land en het volk. Want vanaf het moment dat het volk in het land kwam, ging het land weer bloeien. Gingen de woestijnen bloeien, werden de steden weer hersteld en veerde de economie op. Er staat in Jesaja, de rijkdom der zee zal tot u komen. Nou, u weet dat we allemaal behoefte hebben aan gas, hè? Nou, er zijn twee gasvelden, Leviathan en Tamar, gevonden in de zuidoostelijke Westbekken in de Middellandse Zee. Nou, daar is het Groninger gasveld nog maar peanuts bij, hoor. Er zijn nu al fabrieken in Egypte die draaien op het Israëlisch gas. En er zijn al fabrieken in Israël die alleen maar draaien op Israëlisch gas. En er zijn plannen om het Israëlisch gas via het eiland Cyprus naar Griekenland aan het Europese vasteland te krijgen, zodat we ook in Europa Israëlisch gas kunnen krijgen. Levert heel wat op voor Israël hoor. Zo, de eurotjes komen wel binnen. Tot u zal de rijkdom der zee komen, staat er. God die is met Israël bezig. Het land is weer teruggekomen. Het volk is er weer. En, het laatste komt nog, straks zal Israël ook tot zegen worden voor de hele wereld. Wat geweldig. Nou komen we bij een heel moeilijk onderwerp. We hebben nog heel even de tijd. Als we kijken naar de maatschappij, de huidige maatschappij om ons heen, dan is er wel heel wat aan de hand. We hebben te maken met het postmodernisme. In het postmodernisme, daar bestaat geen absolute waarheid. Daar is, in het postmodernisme zijn ervaring, gevoel, beleving tot waarheid verheven. Het gaat niet meer om dat wat er staat, maar het gaat er om dat wat je voelt. Dat wat jij wil, dat wat jij prettig vindt, dat wat je leuk vindt. Helaas ook heel vaak in kerken. Er is geen waarheid meer. Als er Jezus zei, ik ben de waarheid, zei Pilatus, wat is waarheid? En als u dat aan de wetenschappers van vandaag vraagt, wat is waarheid? Dan zal geen enkele wetenschapper tegen u vertellen wat nou waarheid is. Ik ken theologen die vroeger heel evangelisch een hele belangrijke plek innamen in de evangelische wereld, in de vergadering zelfs. Die nu tegen mij zeggen, nee, je moet de Bijbel niet lezen, je moet de Bijbel bevragen. Hoe zou dat bedoeld worden? Wat kan ik daarmee doen? En dan gaan we op een gegeven moment onszelf plaatsen boven het woord van God. Jezus zei, ik ben de waarheid. En mag ik het zo zeggen, een leven zonder Jezus is één grote leugen. Je komt verschrikkelijk bedrogen uit. Jezus is de waarheid. Als we kijken naar het moraal van vandaag, laten we het even lezen in 2 Timotheus. Daar wordt een fotootje, als het ware, een schets gegeven van de mens in de vlak voor de wederkomst van Christus. De mens in de laatste tijd. In 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 4. 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 4. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen, weet u, ik zeg altijd, de mensen, hè, de antropos, wat hier dan staat, de mens. En dat heb ik ook in de tijd wel eens gezegd toen ik hier predikant was. Hoe verder een mens bij God vandaan staat, hoe onmenselijker een mens wordt. Je wordt pas mens als je dicht bij God bent, dan ben je pas een mens, zoals God het bedoeld heeft. De mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, zo van vermetel. Dat zou je kunnen vertalen met waaghalzerij. Kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Ja, het is toch vreselijk, hè? Dat dit het fotootje is van de mens in de eindtijd. Maar je ziet het toch om je heen steeds meer duidelijk worden. Klinkt misschien wel een beetje negatief wat ik nu zo zeg, Maar je ziet wel dat de mensheid wat dat betreft daar behoorlijk op begint te lijken, hoor. De mensheid van vandaag, het moraal. En ik zie nog de beelden voor me van gisteravond, het journaal. Als ze in Amerika de wetgeving op abortus aanscherpen, dat ze hier in Nederland de straat op gaan. Wij hebben recht op abortus. Wat een moraal is dat. Wij hebben het recht om het leven wat in ons is te vermoorden, te doden. Het recht om te doden. Het is toch vreselijk? Dat elk jaar 42.000 ongeboren levens of weggezogen worden als een stofzuiger, het stof wegzuigt uit de schoot van een moeder, of in stukjes geknipt wordt. Het is toch vreselijk? 42 miljoen per jaar wereldwijd. Wij hebben het recht om te kunnen doden. Dat is de moraal van vandaag. En ouderen die zich niet zo nuttig meer voelen, die zich tot last voelen voor de maatschappij. Ik heb dit in mijn 20 jaar voorgangerschap hier in Enschede mee moeten maken. Want ik kwam heel veel bij de mensen in bejaardencentra, in ziekenhuizen, en ik heb nog nooit zoveel meegemaakt dat de artsen, verplegend personeel, zo bijna dwingend naar de mensen toe kwamen en zeiden van, is nou nog wel nuttig om die behandeling voor te zetten? Kunnen we de behandeling hier niet beter stoppen? Kunnen we niet beter euthanasiëren? Dan hoef je dat allemaal niet zo mee te maken. Vreselijk. Dat is de tijd waarin we vandaag terechtgekomen zijn. Waarin de mens gaat regeren over leven en dood. En tegelijkertijd, er is zoveel eenzaamheid vandaag. Natuurlijk kunnen we met elkaar communiceren via WhatsApp of wat voor middelen dan ook. Maar weet u dat er tegenwoordig heel veel meisjes belangst hebben? Niet eens meer direct iemand durven te bellen. Ja, een appje, dat gaat wat makkelijker, maar iemand bellen. Of dat mensen problemen hebben om hun emoties te laten zien. Ze kunnen wel emoties aan een appje toevoegen, maar ze digitale emoties kunnen ze wel produceren, maar als het gaat om hun eigen emoties, kunnen we het niet meer. De mensheid gaat wat dat betreft een heel andere kant op. En dan, ja, als we kijken naar het uiteenvallen van het huwelijk. De gender mainstream waar we in terechtgekomen zijn. Ik zal u eens opsommen wat de doelstellingen zijn van de gender mainstream waar we vandaag in terechtgekomen zijn. 1. Een volledige gelijkstelling, gelijkheid tussen man en vrouw. Dat is het eerste. 2. De beëindiging van de geslachtelijke identiteit van man en vrouw. Dus dat het geslacht waarmee je geboren bent niet meer bepalend is of je nou man of vrouw bent. Dat moet er vanaf. Dus als je een kind krijgt waar iets tussen de beentjes bengelt, dan hoeft het nog niet per se een jongetje te zijn. Om maar duidelijk te zijn. De beëindiging van heteroseksuele normativiteit. Zowel juridisch als maatschappelijk. 3. Abortus als mensenrecht. En 5. De seksualisering van kinderen door seksueel onderwijs als verplicht vak op school. Dus als ouders hoef je de kinderen seksueel niets meer bij te brengen. Dat mogen we uitbesteden, dat gebeurt op school. En dat wordt een verplicht vak. Dat wil de gender mainstream. En uiteindelijk wil de gender mainstream een einde maken aan de hoeksteen van de samenleving. Het gezin moet uit elkaar vallen. En wat blijft er dan nog over van de samenleving waarin we terechtgekomen zijn? En wel, ja, wat wij de laatste tijd natuurlijk meemaken, dat is de automatisering. Wat betekent de computer in de hele samenleving? Wat betekent de iPhone? De smartphone? De telefonie? Er komt nu een artikel. Ik zal de volgende keer, is hier ook een boekentafel aanwezig met heel veel nieuwe zoeklichten die u zo mee kunt nemen. Boeken moeten wel kopen. Maar in het nieuwste zoeklicht komt een heel artikel van iemand die manager is van een groot zorgverzekeringsbedrijf. En die zegt, maak je er maar klaar voor, dan krijgen we te maken met de Internet of Bodies. Ja, dat is van gehoord. De Internet of Bodies. Dan worden allerlei internet of een soort informatica geïmplanteerd in het menselijk lichaam, die een arts in het ziekenhuis kan vertellen van, hey, de suikerspiegel van die persoon, die patiënt, is veel te laag. En dan wordt een alarmpje gegeven. Of die bloeddruk van die persoon is veel te laag of veel te hoog. Of dat hart is niet meer rustig. Of die longen. En zo gaat het maar door. De testfases van dit programma zijn al lang voorbij. En men is nu bezig om dit te gaan realiseren. En dan komt het eerst via de ziektekostenverzekering, want dan worden honderden euro's mee uitgespaard. Als een hartinfarct voorkomen kan worden, of een TIA, of wat dan ook. En er zijn nu al verzekeringsmaatschappijen die hun cliënten, hun klanten, al korting geven op de premie als ze dat gaan doen. En over een poosje wordt het verplicht. En dan zal het interessant worden als iemand die informatica kan hacken, hè? En ingang krijgt op jouw gezondheid. Mensen, wat een vreemde toestand waar we in terechtgekomen zijn. De Europese Unie, Europese Commissie heeft aan alle lidstaten van Europa de opdracht gegeven om in 2030 een raamwerk klaar te hebben over een Europees DigiD, een digitaal identiteitskaart. Een Europese. U weet nu al, via DigiD hebben we het nodig als je wil kijken naar je pensioen. Of als je wil kijken naar je coronapas. Of als je wil kijken naar de belasting. Dat gaat allemaal via DigiD. Digitale identiteitskaart. Maar het is allemaal nog landelijk. En von der Leyen, die heeft pas gezegd, binnen 7 jaar moet het klaar zijn voor heel Europa. En dan zijn het niet allemaal vakjes meer, maar dan is het 1 DigiD, digitale identificatie, die iedere Europese burger moet hebben. En vanuit die code kun je naar allerlei andere terreinen. Dan kun je je bankzaken doen, dan kun je je schoolzaken doen, je opleiding. Dan kun je naar je medisch dossier. En dat ligt allemaal binnen dat ene Europese DigiD. Het gaat zo ver dat bijvoorbeeld in China is men daar al heel ver mee. In China had je een sociaal creditsysteem. En een sociaal creditsysteem wat bijgehouden werd door China, waardoor bepaalde mensen in China niet op vakantie mochten, omdat ze te veel verkeersovertredingen begaan hebben. Dat was al bekend. In Frankrijk mochten mensen niet gebruik maken van het openbaar vervoer, omdat via DigiD bleek dat ze zich niet hebben laten vaccineren. Dat is pas geweest. Die mensen in Frankrijk mochten niet met openbaar vervoer mee. Of je krijgt geen toegang meer tot je bankgegevens. Ze kunnen zo je bank blokkeren. Of je krijgt geen toegang meer tot onderwijs. Machtsbeluste overheden, die kunnen dan zoveel macht uitoefenen. En mensen, daar gaan we naartoe, naar die Europese DigiD. Die kunnen vanuit overheidswegen zo beslissen van, nee, die bankrekening van die persoon, die gaan we blokkeren. Want ze gaan naar een kerk. Of zij accepteren die regeerders niet. Of ze hebben dat gepost op internet. Zover komt het al heel dichtbij. U heeft misschien wel een HEMA-kaart. Toch prachtig zo'n HEMA-kaart. Maar wat doet die HEMA met die kaarten van ons? Ja, je krijgt keurig netjes vlak voordat je jarig bent een verjaardagskaartje. U kunt bij ons gratis een tompoes ophalen. Heeft u die gehad van de HEMA? Ja, zie je dat de HEMA zo'n kaart ook voor andere dingen gaat gebruiken? En dat de regering die kaart ook voor andere dingen gaat gebruiken en veel meer weet van ons dan dat we denken. En dan kun je wel zeggen, mensen, dit is altijd al zo geweest. Maar dit laat zien dat de komst van de antichrist, die zegt, je kunt alleen maar kopen en verkopen als je de code van de antichrist 666 op je voorhoofd of op je rechterhand zet. Het hele elektronisch geldverkeer met de bitcoins en ik weet niet wat allemaal. Het is allemaal de inleiding tot dat leven na de opname van de gemeente. En we zijn er al heel dichtbij. We gaan nog even kijken naar de kerk. En dan sluiten we daarmee af, want anders wordt het te veel voor vanavond. In de kerk, wat ik net ook al zei, hebben we de roeping om een reine bruid van Christus te zijn. Maar de Bijbel maakt ons duidelijk dat wij op een gegeven moment veel meer gaan lijken, niet meer op een reine bruid, de kerk, maar op de hoer van Babylon, onrein. En er zijn een aantal zaken die daarmee te maken hebben. In eerste plaats het loslaten van het onfeilbare woord van God. Weet u waar Satan mee begon? In de Hof van Eden. Satan zei tegen Eva, en dat was zijn openingszin. De openingszin van Satan was, heeft God werkelijk gezegd? Dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. Heeft God werkelijk gezegd? Zo van, moeten we dit nou echt zo letterlijk nemen? Moeten we dat niet in de cultuur plaatsen? Moeten we hier niet een andere vertaling op loslaten? Is dit niet te ouderwets geworden voor onze tijd? Heeft God werkelijk gezegd? Wij als mensen zijn niet meer gewend om te buigen voor het gezag en de autoriteit van het woord van God. En wat doen we? We zijn bezig om de Bijbel aan te passen, te veranderen naar ons toe. Zodat dat wat aannemelijker wordt voor de mensen om ons heen. In plaats van dat wij ons veranderen en wij ons gedrag aanpassen aan de Bijbel, passen wij de Bijbel aan ons. Het is gebeurd, het begon, als ik denk aan de boeken die Harry Kuijtens geschreven heeft, in de jaren 70, 80 en daarna de boeken van Terlinde, het verhaal gaat, waarin de Bijbel helemaal aan de kant gezet werd. En God niet gesproken heeft, maar dat wij als mensen denken dat God gesproken heeft. En dat Jezus helemaal niet over het water gelopen heeft. En dat Jezus helemaal niet de 5000 gespijzigd heeft. En dat God deze wereld helemaal niet in 6 dagen geschapen heeft. Maar zoals het boekje Oer een paar jaar geleden zo duidelijk maakte van christelijke evangelische theologen en wetenschappers. Luister goed, dat deze aarde in 4,6 miljard jaar ontstaan is. En die schepping, Genesis 1, moet je niet historisch lezen. Dat is een loflied op de schepping. Maar moet je niet lezen zoals ze staat. Wat is de mens toch eigenwijs? En dat wij niet meer kunnen geloven dat God deze wereld, wat mij betreft, in 6 seconden geschapen heeft. Ik zou er vanavond nog veel meer over kunnen vertellen, maar evolutie en schepping is niet te verenigen met elkaar. Hoewel ze dat wel willen. Kan niet. Je haalt de majesteit van God naar beneden. En heel veel kerken die laten de onfeilbaarheid van het woord van God los. Dr. Zeldenrijk van de Universiteit van Apeldoorn, van de Christ-Gereformeerde Kerk, die zei: wat zijn we als kerk toch bezig met de vrouw in het ambt? De ene vergadering naar de andere vergadering gaat over die vrouw in het ambt, terwijl de mensen om ons heen, de christelijke gereformeerde kerk wordt kleiner en de mensen om ons heen moeten gered worden met het evangelie. En we zijn maar bezig met de vrouw in het ambt. De Bijbel is er heel duidelijk over. Waarom moeten we die Bijbel zo aanpassen? Waarom moeten we die Bijbel veranderen? Waarom moeten we de Bijbel veranderen omdat in de maatschappij om ons heen het feminisme er is en man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn? Ik zou daar vanavond nog veel meer over kunnen vertellen. Maar dat kan ik niet nu, op dit moment. De Bijbel is daar duidelijk over. En het is zo mooi dat juist binnen het christendom man en vrouw juist gelijkwaardig zijn. Dat vind je in geen enkele andere godsdienst. En als het christendom verdwijnt, ook hier in Nederland, in de maatschappij in Nederland, dan wordt de vrouw weer slaaf. Al denken ze dat ze vrij zijn, worden ze gewoon weer slaaf. Juist de Bijbel laat zien dat man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn, maar wel verschillend ten opzichte van elkaar. Want juist omdat je verschillend bent van elkaar, kun je een eenheid met elkaar vormen. Als je alle twee precies hetzelfde bent, dan kun je nooit een eenheid vormen. Maar juist omdat je zo anders bent. En zo heeft God het gewild. Dat is het mooie van het geloofsleven. Ik denk dat ik hier vanavond mee afsluit. En dan pakken we het de volgende keer weer op bij dit onderwerp. Voordat we met elkaar over de opname van de gemeente na gaan denken. Maar u heeft al begrepen, er zijn heel wat zaken de revue gepasseerd vanavond. Die niet zomaar toevallig zijn. Maar waarover de Bijbel ons informeert. En waarover de Bijbel zegt, als deze dingen gebeuren, kijk dan maar omhoog. Want dan kom ik heel gauw terug. En daarom is het voor u, voor mij, heel belangrijk dat als de bezuin zal klinken en als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen, hoort u daar dan bij? Gaat u dan ook mee? Niet omdat u zoveel interesse hebt voor deze dingen, maar omdat u weet dat u door genade een kind van God bent. Ik wil eindigen met iets waar ik in Zuid-Amerika mee begonnen ben. En dat sprak me zo aan. De Heere God die stond op het punt om Sodom en Gomorra te gaan verwoesten. En hij liep met Abraham in eentje weg. De engelen waren al op weg naar Sodom en Gomorra. En toen zei de Heere God: zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Mooi, hè? Hij wilde zijn plan met Abram delen. Hij wilde Abram deelgenoot maken met zijn plan. En toen heeft hij verteld tegen Abram. Niet zomaar van, nou Abram, Sodom wordt... Nee, want wat deed Abram? Hij werd deelgenoot van Gods plan. En Abram die ging als het ware voor God staan en zei, maar Heere God, dat kan toch niet? Als er 50 zijn, als er 10 zijn, zult u dan deze stad nog verwoesten? Nee, zei God. Abram die hoorde het plan van God en hij reageerde daarop. Weet je dat hetzelfde staat in Johannes 15? In Johannes 5, weet je, daar staat, want Abram was een vriend van God. En daarom heeft God dat met Abram gedeeld. Maar in Johannes 15 daar staat, ik noem u niet meer slaven, want een slaaf die weet niet wat zijn heer doet. Ik heb u vrienden genoemd en u bekendgemaakt wat ik ga doen. In een vriendschap, dan word je ook betrokken. En dan ga je ook interesseren in het plan. Dan word je ook betrokken in Gods plan. En daarom zijn deze 4 avonden zo belangrijk voor u en voor mij, dat we niet alleen sect dat aanhoren wat God allemaal gaat doen, maar hij wil u deelgenoot maken van zijn plan met deze wereld. En ik hoop dat u dat ook wil doen. En zo de Heer wil dienen deze laatste tijd, vlak voor de komst van Jezus. Amen. Zullen we samen de Heer danken voor deze avond? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn en heel veel mochten horen over de tekenen van de tijd. In de natuur, onder de volkeren, met uw volk Israël, in de maatschappij waarin we terechtgekomen zijn, maar ook in de kerk en straks ook de wetenschap. Heer, er gebeuren dingen die vroeger nooit gebeurden. We willen deze tekenen herkennen, zoals we ook de tekenen van de lucht kunnen herkennen om te weten wat voor weer eraan komt. Zo mogen we de tekenen van de tijd herkennen om te weten wat er op ons afkomt. Heer, dank u wel dat u ons zo vanavond onderwezen hebt. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis, ons tot een zoutend zout en een lichtend licht maken in deze steeds donker wordende wereld. Wil u bidden voor uw volk Israël dat van alle kanten bedreigd wordt, maar het is uw volk. Wil u bidden voor al die Oekraïners die op de vlucht zijn en elders verblijven zonder huis meer en zonder baan, in grote onzekerheid. Heer, we weten dat u uiteindelijk alle dingen in uw handen heeft. En we kijken ernaar uit, naar uw komst, waarin u alles goed zult maken. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u aan het kruis de straf gedragen heeft. En dat u de dood overwonnen hebt. En dat wij door het verlossingswerk van Christus bevrijd zijn. Maar dat straks ook deze hele schepping bevrijd zal worden. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, waar gerechtigheid zal wonen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze avond. Wees ons nabij. In Jezus' naam. Amen.